Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het Evangelie van Matthäus, 28e hoofdstuk, van vers 1 tot 15. Waar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u is naastens is. Lees hem nu Matthäus 28 tot vers 15. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschied een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalend uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij, lieden, niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft: Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaan zijnde van het graf, met vrees en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen hingen, zie, de enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en samen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van een stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebben, de deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover.
Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. Groot aanbiddenswaardig, volzalig en heilig verbondsgod in de hemel, in de toenadering tot uw heilige troon, wil onze ziel bedelen met kinderlijke vrees, met oprechte geloofsvertrouwen, met de ware vernedering en verootmoediging, en met het uitgaande daad ter ziel uit onszelf, wat toch maar een leeg graf is, maar dat het ons geschonken mogen worden, evenals die vrouwen waarvan we het hebben horen voorlezen, dat ze aan de voeten van de Zoon van God terecht zouden komen. En dat dat ons ook gegeven mogen worden aan de morgen van deze dag. U geeft het voorrecht dat we nog bij elkaar mogen komen om dat dierbare en heerlijke heilsfeit met elkaar te gedenken, dat gij aanbiddelijke Zoon van God uit de dood zijt opgestaan en verrezen en verheerlijkt zijt geworden als vaders rechterhand, als de grote koning van uw kerk, als de overwinnaar over de dood en over de hel en over de duivel en over het graf en over de zonde. Dat zijn die vijf doodsvijanden van de levendige kerk. En het zijn de vijf doodsvijanden van alle mensen. Want de zonde en de duivel is een doodsvijand. En we hebben onszelf door onze zonden in de klauwen van de vorst der duisternis geworpen. En we kunnen er nooit meer uit verlost worden door eigen kracht inspanning. Maar nu hebben we toch in de achterliggende dagen overdag dat gij aanbiddelijke Heere Jezus in het hol van de sterke leeuw gekomen zijt, om daar de duivel zelf te binden en om daarbij aanvang de kop te vermorzelen en door uw heerlijke opstanding ook te zegevieren over al die krachten en machten. Och, wat zou het een voorrecht zijn als we daar de zalige vrucht van mogen ondervinden in onze ziel. Want wij liggen midden in de dood en midden onder de macht van de zonde en van de duivel. Maar gij, grote Zoon, Gods, u hebt maar te spreken en dan is het er. En te gebieden en dan staat er. Dat uw heerlijke stem gehoord mogen worden op deze dag. Niet alleen hier ter plaats, maar ook op andere plaatsen. Door de gehele wijde wereld. Overal waar het evangelie van de Zoon van God gepreekt of gelezen wordt. Laat het vergezeld worden met levendmakende kracht. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat ze zullen leven en dat er indruk en mogen ontvangen en dat we gezicht mogen ontvangen van onze schuld en van onze zonde en van onze onwaardigheid en dat we ons van u losgescheurd hebben en dat we in een verloren staat en toestand leven, opdat we het bij bevinding zouden mogen leren kennen. Ik ben God kwijt en Christus ken ik niet en de geest die mis ik. Wat ben toch een diep ongelukkig mens. Ik voel me toch zo nameloos leeg en kan het nergens meer vinden. Ik kan het in de wereld niet meer vinden, daar heb ik niets aan. En de Heere ken ik niet, daar heb ik ook niets aan. En in de godsdienst kan ik het ook niet vinden, dat houdt me ook ledig. Dat is ook een ledig graf. Waar moet ik het toch zoeken op de wereld? Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Och, het zou een voorrecht zijn wanneer gij dan zelf nog eens aan de spits wilde treden en dat u zelf nog wilde afdalen door de krachtige werking van de Heilige Geest, opdat onze ogen ervoor geopend mogen worden, dat we het niet langer de levenden bij de doden zouden zoeken. En dat we het niet in onszelf zouden zoeken, dat we het niet in ons gebedsleven meer zouden zoeken, dat we niet in de keuze van het nieuwe leven zouden zoeken, maar dat we het eens als arm en berooide, doodschuldige zondaren zouden mogen zoeken, waar het alleen maar te vinden is aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat we tot u zouden komen zoals we zijn. Dat we bewaard zouden worden om ons niet op te knappen of te verbeteren. Want dat geeft alleen maar een grotere afstand tussen u en tussen een zondaar. Maar als we nu mogen komen zoals we zijn. Als schuldige zondaren die niet kunnen bidden. Die geen vernedering hebben. Die geen gevoel hebben. hebben, die geen besef hebben, die zo gewaar worden dat ze niets meer toch hun eigen zaligheid of behoud kunnen doen, en die het ook bij ogenblikken wel gewaar worden dat ze ook niets willen doen. Want we zijn in een staat van onwil terechtgekomen. Gij hebt het zelf getuigd, gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven zoudt hebben. Maar als we nu in dat worstelperk verkeren, dan zou het zo groot zijn wanneer gij er aan te pas wil komen, en dat u door het woord van het eeuwig levende evangelie en de kracht Gods wil zegevieren in zondaars harten, en dat u door het spiegel van het evangelie mogen aanschouwen als een zaligmaker van zondaren, die nog met uitgebreide armen staat te roepen en te kloppen en te nodigen: wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dat we zo losgetrokken zouden worden van de wereld en van al wat buiten u is, en een onvoorwaardelijke overgave der ziel mogen leren kennen, om ons te werpen aan de handen des Heren en om aan de voeten des Heren te mogen liggen bedelen als een schuldige zondaar. En dat we zo gebracht mogen worden bij die zalige levensvorst, en dat gij uzelf ook in onze ziel wilde verklaren en openbaren voor het eerst of bij vernieuwing, en dat wij hem mogen zien, de grote gift des Vaders. Oh, dat zou toch een eeuwig wonder wezen. De dichter heeft ervan uitgeroepen: nu heb ik eens gevonden een balsem voor mijn wonden, een middel voor mijn smart. Een God in zijn zoon bewogen, die slaat op mij zijn ogen en treft mij in het hart. Gij koestert en verwarmt mij, verkweekt en gij omarmt mij. Ik mag nu bij u zijn. O zalige vereniging met een zoon van God. Dierbare zalige gemeenschap die geproefd, gesmaakt, beleefd en ondervonden wordt. Waar dan alles wegvalt, mag gij de hoogste plaats inneemt. En uw liefde die beter is dan de liefde der vrouwen. Uw liefde die beter is dan de uitnemendste wijn. O, dat dat ons gegeven mogen worden aan liefdeloze schepselen, die van zichzelf het minste niet meer hebben, maar u wilt het uit genade schenken en werken, en dat het ook wat door mag breken in de kennis Gods in Christus Jezus, den Heere, opdat we door de Zoon tot een Vader mogen komen, de grote gift des Vaders, en de Vader mogen aanschouwen in zo'n goddelijke liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat in zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, het eeuwige leven zou hebben. Dat evangelie wordt ons nog voorgehouden. En dat mocht u dan genadig willen zegenen. En niet alleen onder ons, maar ook op andere plaatsen. Allen die geroepen worden voor te gaan, wil bekrachtigen en wil versterken als van onder eeuwige armen, opdat ze mogen dienen als uit kracht die u verleent. Dat het getal vermeerderd mogen worden. Dat uw kerk bezocht mogen worden met een opgang uit de hoogte. Als we zien naar de hervormde kerk, het ligt in puin. En zien we naar de kerken der afscheiding, het ligt als het ware in de dood, hoewel er hier of daar wel leven is. Evenwel over het algemeen genomen vertonen we toch een doodse gestalte. O grote zonen Gods, gij zijt de levensvorst. De vrouwen die kwamen met specerijen om het dode lichaam van u te zalven. En gij hebt dat liefdewerk niet afgekeurd, maar het was toch niet nodig. Want u had wat anders nodig dan specerijen, de geest des levens. En zo is er ook in Nederlands verbroken kerk, we hebben de geest des levens nodig. En zo is het niet alleen onder ons, maar zo is het toch ook onder het oude bondsvolk Israël, uit wie u voortgekomen zijn. Het is een vallei vol door het doodsbeenderen. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Heere, Heere, gij weet het. Mensenkind, profeteer tegen de dorre doodsbeenderen en zeg: gij geest, kom aan van de vier winden des hemels en blaas in deze gedoden, opdat ze levend zullen worden. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Een grote Heer, dat dat nog eens mag gebeuren, zowel onder het oude bondsvolk als ook onder de christelijke kerk, in ons land en daarbuiten wereldwijd. Een eeuwig wonder, een goddelijk wonder, voor u niet te wonderlijk. U hebt het beloofd, u hebt het gesproken, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. U hebt het gezworen, ik heb gezworen in mijn trouwverbond, zegt hij. Zo lang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. O, als onze ogen toch eens wat verder mogen zien dan deze lage aarde, als we door de wolken heen mogen zien op hem, op de levensvolk. Wat heeft de kerk toch een onuitsprekelijk voorrecht, een vorst des levens aan de rechterhand des vaders, vol van glorie, heerlijkheid en majesteit. Een levendige Jezus, een levendig hoofd. Als het hoofd leeft, zouden dan de leden niet volgen. Zo zeker het hoofd aan de rechterhand Gods is, zo zeker zullen de leden volgen. U zou nog eerder naar de hel gaan dan dat u toe zou laten dat een van uw kinderen naar de hel zou moeten, want gij zijt ook naar de hel gegaan en hebt de hel in uw boezem gedragen, wanneer gij verlaten van uw vader aan het kruis hebt uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die diepste godsverlating gelijk ook het avondmaalsformulier getuigd, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Och, kenden we de rijkdom, wat zouden we toch verblijd zijn met zulke zaligmaker. Kenden we de rijkdom van het evangelie, we zouden het meer eren en waarderen. Kenden we de rijkdom van onze religie, we zouden zien wat we nog nooit gezien hebben. We zouden er ons niet tegen verzetten, maar we zouden het hoofd buigen onder het gezag van koning Jezus. Heere, zou u het willen schenken? Zou u het willen werken in deze dag? Zou u aan de hoogste plaats willen innemen? Gedenkende ons ten goede ook naar wegstaat en toestand. Weduwen wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden. O, gij kent in ieders nood, smart en verdriet, huiskruis, oudersmart, kinderverdriet, lichaamskruis, het is er allemaal. Maar dat we tot u mogen komen, of het u behagen mogen, honing aan de roede te schenken en nog uitkomst te willen geven. En dat we mogen buigen onder de tuchtigende en slaande hand Gods. Wat een zegen is erin verborgen onder een buigende ziel, wat geen vrucht van ons eigen akker is. Integendeel, want we zijn zo buigend niet. Maar u mocht het genade willen schenken en werken door de kracht van boven, en zo ons samen dan gedenken, en ieder in het zijne, jong en oud en klein en groot, onder jeugd en jonge mensen, onder ouders en ouderen, dat de geest des levens mogen zegevieren in onze zielen, tot onze vernedering en tot uw naams eer, glorie en heerlijkheid, dat smeken we van u in de verzoening van al onze menigvuldige schuld en zonde, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 118, het 11e en het 12e vers. De steen die de bouwheren samen verworpen hebben en veracht, is geworden zeer bekwame, de hoeksteen die het huis houdt met kracht. Dit wonder is door Gods vermogen en door zijn macht al zo geschied. Het is voorwaar in onze ogen een wonder werkt welk men hier ziet. En wat er verder volgt in het 11 en 12 van Psalm 118. Geliefden, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Zo hebben we gezongen uit Psalm 118 vers 11. Verachtelijk een plaats ontzegd. Dus er was geen plaats voor de Heere Jezus. Er was geen plaats, dat blijkt, want ze riepen: kruist hem en laat Barabbas los. En toch, de tempelbouwers hadden er geen erg in dat hij, namelijk Christus, juist de grondslag van de ware en geestelijke tempel is. Want indien hij niet gekomen was, dan zou er geen kerk op aarde zijn. Zou er nooit een levende kerk kunnen zijn. Daarom getuigt hij: ik leef tot in der eeuwigheid. En ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Dat eeuwige leven ontvangen we dus uit Christus, die eeuwige levensvorst. Bij deze levensvorst vraag ik vanmorgen uw aandacht. Naar aanleiding van onze tekstwoorden die u kunt vinden in Matthäus 28, vanaf vers 4 tot en met 10. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En wat er verder volgt. Onze tekstwoorden spreken ten eerste van de vrees van de wachters. Ten tweede van de aanbidding van de vrouwen. En ten derde van de boodschap aan zijn broederen. Ten eerste de vrees van de wachters. Ja, ze hadden dat graf van de Heere Jezus goed verzekerd. Daar kunt u wel op rekenen. Pilatus zeide tot hen: gij hebt een wacht en gaat heen, verzekerd het gelijk gij het verstaat. Nu de overpriesters en de schriftgeleerden, die vijanden van Christus, die kwamen wel op de been om het goed te verzekeren, om hem niet alleen ter dood te brengen, maar ook te zorgen dat hij in de dood zou blijven. Als het aan hen gelegen had, dan was hem trouwens nooit in het graf gekomen. En toch, ze waren er niet zo zeker van. Want ze zeiden tegen Pilatus: deze verleider, die hebben wij horen zeggen dat hij na 3 dagen weer zal opstaan. En dat moeten we toch zeker wel voorkomen. Want dan zou de laatste dwaling nog erger zijn dan de eerste. En dat zat erachter waarom de oversten der Joden dat graf zo goed gingen verzekeren. En daarom zeide Pilatus: dat hoef ik niet te doen. Hij kon het wel aan hen overlaten. Gij hebt toch zelf een wacht. Verzekert het dan. En denk erom dat ze het dan ook goed gedaan hebben ook. Graf was in een rots uitgehouwen. Een nieuw graf van Jozef van Arimathea. Een grote steen werd voor de ingang gewenteld en het zegel erop gedrukt. Wat hadden die mensen dat goed voor elkaar? Ja, dat denkt de mens dikwijls. Maar God blaast erin. Blijft niets van over. De paasmorgen staat Christus zegevierend op. Steen kan hem niet houden, het graf kan hem niet houden, het zegel niet. Niets van dat al. De wachters evenmin. De engel daalt van de hemel en wentelt de steen af. Gaf niets om dat zegel en om die wacht. De vrouwen hadden er nog hun bekommering over. Maar hij niet. Hij wentelde de steen weg en hing er bovenop zitten. Symboliserend: Jezus Christus, eeuwig overwinnaar. Daar gaat je verzekering aan je wacht, mensen. Je kunt wel denken dat je het goed voor elkaar hebt. Maar het is tegen God in. En Christus, koning, zal regeren en heersen. Hij heeft macht over de dood, over de wacht en over het graf. Ze hadden er maar heel geen erg in dat er een God boven staat. En dat God van boven regeert. En nu gaat God aan het werk. En heel hun eigen werk, dat gaat totaal kapot. De engel heeft er niets om, God nog minder. Want al wat hem misgaat, daar blaast hij in. Dat kun je hier toch zien bij het graf. En dat deed hij toen en dat doet hij nog. Als de mensen vertrouwen erop stelt, dan zal hij ervaren, als God er eens een keer goed in blaast, dat er niets van al zijn werk overblijft. Engel daalt van de hemel en wentelt de steen af en ging er heel eenvoudig op zitten. Alsof hem wil zeggen, waar blijven jullie met je wacht? De Heer Jezus heeft het toch gewonnen. De steen werd afgewenteld. Christus staat op uit de dood. O geliefde, welke machtig heilsfeit voor Gods kerk. Tegenwoordig zeggen ze, het is maar een leerstuk, het komt niet zo op het leerstuk aan. Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Komt wel op het leerstuk aan. Ja, maar zeggen ze, je moet de beleving ervan hebben. Ja, natuurlijk heb je de beleving nodig. Nou, dat wil niet zeggen dat de leerstukken er niet moeten zijn. Die moeten zuiver geleerd worden. En dat opstandingsfeit, hoe dat het ook door velen gelogen wordt, is nooit te miskennen. En toch zijn er altijd mensen die zeggen dat die opstanding van de Heere Jezus niet echt is geweest. God heeft het bevestigd. De engelen uit de hemel hebben er getuigenis van gegeven. De aarde heeft gebeefd. Verlossingswerk was voltooid. God de Vader heeft daar getuigenis aan zijn eigen Zoon. En als God werkt, wie zal het dan keren? We lezen dan van de wachters, uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt en werden als doden. Zie je wel, wat God werkt, dat blijft. En dat is niet zonder vrucht. Ik zal nu vanmorgen niet zoveel van de opstandingsnut zeggen, want we krijgen vanavond, als God het leven schenkt, opstandingsnut uit zondag 17 te behandelen. Dus bepaal ik me nu bij het opstandingsfeit. Een historisch feit. Staat er niet zomaar. Het is het historische, bevindelijke en ondervindelijke leven van Christus. Of we dat dan geloven of niet. Daar gaat het hart van Gods volk uit. Ons ongeloof doet de trouw van God niet teniet. Er zei eens een leraar tegen me. Als je het zelf niet gelooft, dan kan God het niet doen. Dan wilde ik toch wel eens van u weten, vroeg ik, hoe dat dan gegaan is bij de opstanding van Christus. Want daar zaten de discipelen met de deur op slot om te vrezen der Joden vanwege hun ongeloof. O geliefden, als God komt, dan moet het ongeloof wijken. En komt hij dwars overal doorheen. De wachters leven niet meer, anders zouden ze u wel wat kunnen vertellen. Ze waren bijna dood gebleven van de schrik. Er staat niet, de wachters vielen dood, maar werden als doden. Dan kunt u wel begrijpen hoe ze geschrokken zijn. Zo geschrokken, dat ze op de vlucht gingen naar de farizeeërs en de schriftgeleerden. Dat wil zeggen naar het Sanhedrin, want die hadden hen ingesteld. En die hadden bevolen dat ze de wacht moesten houden. En nu gaat dat Sanhedrin weer een nieuwe maatregel nemen. Discipelen zijn 's nachts gekomen en die hebben zijn lichaam gestolen als wij sliepen. Dat moeten jullie overal in de stad gaan vertellen. Hoor je het, kinderen? Dat was een tastbare leugen. Och, de leugen. Dat zit niet alleen in grote mensen. Dat komt in kinderen ook al zo vlug openbaar. De leugen, omdat we uit een vader daar leugen zijn. Zie je hier toch ook weer bij de wachters. Die schrik bandde de leugen niet uit. Och, die schrik die brengt niet tot de waarheid. Jezus brengt bij de waarheid. Het was ook een tastbare leugen, zei ik. Want hoe konden ze dat nou precies weten, wanneer ze zelf sliepen? Want dat moesten ze toch zeggen, dat ze in slaap gevallen waren. Hoe wisten ze dan precies wat er gebeurt? Dat weten jullie toch ook niet, kinderen. Als je slaapt, dan weet je toch niet wat er rondom je heen gebeurt. Dus nu kun je toch wel zien dat dat een verzinsel en een leugen was. En toch, is het geloofd geworden. Maar het woord van Christus is ook geloofd en verbreid geworden. Want daar staat die het woord van zijn knechten het doet en die de raad van zijn boden volbrengt. Niet wat ze naar hun eigen inzichten zeggen, dat heeft allemaal geen waarde. Maar als een knecht van God de woorden God spreekt naar het inzicht van de Heilige Geest, dat heeft waarde en het andere niet. Want van die woorden zegt de Heere, wat uit mijn lippen is gegaan, blijft vast en onverbroken. En dat geldt niet alleen de beloften, maar ook de bedreigingen. De bedreigingen die in Gods woord staan, wanneer die gesproken worden naar de mening van de Heilige Geest, dan zullen ze u zekerlijk treffen, want God heeft het gesproken. En we hebben samen gezongen, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers. Ja, de mensen waren er zeer verbaasd over, van God een hoofd des hoeks gelegd. Of dat werk is niet te doorgronden. God de Vader heeft Christus opgewekt en ook de Heilige Geest. Denk maar aan Romeinen 8 vers 11. Indien de geest desgenen die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. En door zijn eigen kracht is hij ook opgestaan. Want hij is God bovenal te prijzen tot in eeuwigheid. Mensen willen alleen maar geloven wat ze zien en wat ze kunnen begrijpen. Maar het ware geloof, daar staat een beschrijving van in Hebreeën 11... Dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet en een vaste grond der dingen die men hoopt. Dus die je met je natuurlijk oog niet kunt zien. En toch werkt God dat geloof. Daarom hebben we gezongen, het is wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Gods werk kun je niet begrijpen. Die dat wel zal willen doen, die is met verstand bezig. En dan kan hij in de diepte van Gods raad zoeken te peilen, maar hij zal van zijn verstand beroofd worden. Eerder dan dat hij erachter komt. God wil niet begrepen worden, kan niet begrepen worden, want wij zijn mensen. En om het eenvoudig te zeggen, we hebben geen begripsleer, een geloofsleer. Die altijd zeker is van zijn geloof, moet maar denken dat God er een keer in blazen zal. Want dat is een natuurlijke zekerheid. Dat is de ware geloofszekerheid niet. Het zit hem niet in het verstand. En in de verstandelijke kennis. Geloofszekerheid is een vrucht van de openbaring van God den Heilige Geest. En dan kan Gods volk wel denken dat de wachters dood zijn als ze veel bestrijders hebben gehad. En God legt al die bestrijders die allemaal maar op de ziel zaten en wachten om ze te plagen, het zwijgen op, dan denkt Gods volk wel eens, nu zijn al die wachters dood van binnen. Maar doe maar voorzichtig aan, want die leugensprekers van binnen, die zijn zomaar niet dood. Och, een mens heeft zoveel leugensprekers in zijn gedachten, zonder dat hij er erg in heeft. En evenals de wachters dat woord verbreiden door de gehele wijde wereld, zo wordt inwendig die leugenachtige gedachten ook verbreid en geloofd. Dat is dat ongeloof van binnen. Dat zijn die wachters van binnen die altijd een vals getuigenis van God en van zijn woord en zijn waarheid geven. En nu zien we dat er hier een engel van de hemel nederdaalt. En nu denken de mensen wel eens, als er nu nog maar eens een engel nederdaalde, dan zou ik wel bekeerd worden. Dan zou ik wel gaan geloven. Nee, dan geloofde u nog niet. Er moet een levendmakende daad Gods aan u gebeuren. Geen natuurlijk wonder, maar een geestelijk wonder. Dat wonder van de opstanding van Christus door de Heilige Geest, dat moet ook in ons leven plaats hebben, namelijk van geestelijk dood, geestelijk leven. En dat is een goddelijk wonder. Daar kan de mens met zijn vernuft niet bij. We kunnen wel veel leven maken en leven schoppen op de wereld en in de kerk. Maar dat kan God niet behagen. O geliefden, we hebben een geest nodig. De geest is het die levend maakt. En het vlees is ons niet nut. En daar komt Gods volk in hun leven wel een weinig achter. En wat zullen de apostelen en die vrouwen erachter gekomen zijn, dat het alleen de geest Gods is die levend maakt. En die ook het geloof steeds wil verlevendigen in het hart. Ook na ontvangen genade is dat zo nodig. Die vrouwen dan gingen naar het graf om dat te bezien. Weet u waarom? Ze geloofden vast dat de middelaar er nog in lag. En daarom nemen ze specerijen mee om hem nog te balsemen. Ze dachten dat hij er altijd zou blijven liggen. En nu zeg ik dat niet om daar een klap op te geven. Nee, want die vrouwen deden dat uit liefde met hun ganse hart. Dat geloof ik vast. Maar hun ogen waren maar al te zeer gesloten voor hetgeen wat een engel zei. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Ze zaten met vrees en beven in hun ziel. En daarom kregen ze te horen, vreest gij niet. Als God wat doet, dan zijn er geen reden tot vrees. Dan zijn er die geen reden tot vrezen hebben. Dat zie je. Die vrouwen hadden er geen reden toe. Die hadden een oorzaak van blijdschap. Maar ze zagen het niet. En daarom vreesden ze. En daarom zegt de engel, vreest gij niet. Met andere woorden, er zijn wel anderen die moeten vrezen. De wachters mogen wel vrezen. Maar jullie behoeven niet te vrezen. Vrees niet, want ik weet wie gij zoekt, namelijk Jezus. Hij is hier niet, hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Dus gij houdt de woorden van Christus nog eens een keer aan. Dat moet Gods kerk ook gebeuren. Telkens weer moeten ze opnieuw herinnerd worden door de geest aan de woorden van de Heer Jezus. Ja, we weten die teksten wel, maar geloven bij geestelijk licht en indruk in onze ziel, dat is nog wel wat anders. Als je alles eens geloven mocht wat je uit de Bijbel weet, oh, wat was je dan toch een godzalig mens. Want ik bedoel niet historisch geloof, dat is ook wel nuttig, maar ik bedoel het zaligmakend geloof. Dan kom je erachter dat God licht over een tekst geeft. Dan wordt het aan de ziel geheiligd en gezegend. En dan leer je de zaken die daarin verborgen liggen kennen bij het licht van de geest. Wat zeiden de apostelen? En nu zijn er sommige vrouwen onder ons die naar het graf zijn geweest en die zeggen dat hij leeft. Christus. Dat is bij die vrouwen ook gebeurd. Vreest gij niet, ik weet wie gij zoekt. Gij zoekt Jezus. Dat was de boodschap van de engelen. O, kon Gods volk ook eens een weinig geloven dat God in de hemel er wetenschap van heeft en gadeslaat wie ze zoekt. Wanneer gij zoekt Jezus, dan is dat bij God in de hemel bekend. Ja, God zoekt ook zelf de zulken. Een zoekend mens, die is van God gezocht. Een ware zoeker is bij de Heere bekend. Weet je wat het geloof doet? Dat worstelt net zo lang. Dat is net zo lang werkzaam aan een troon der genade, totdat ze een antwoord van boven krijgen. En dat krijgen ze hier niet van Jezus, maar van een engel. Ik weet wie ge zoekt. Ik weet waar het om te doen is. Ziet u wel dat de Heer altijd middelijk werkt? Dat doet hij nog zo. Door middel van zijn knechten getuigt hij van de waarheid. En door middel van zijn knechten wordt het woord gebracht tot degenen die de Heere zoeken. En dat is tot hun vertroosting en blijdschap. En dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte, de aanbidding van de vrouwen. Eerst zijn die vrouwen naar het graf gegaan met de vrees in hun ziel. Daarom werden ze aangesproken, vreest gij lieden niet. Rome zegt, elk mens heeft een schuts- en beschermengel. God gebruikt de dienst der engelen om dergenen wil die de zaligheid beërven. Dat is volkomen naar de schrift. Engelen worden dus gebruikt om de boodschap te brengen. Ik weet wie gij zoekt, namelijk Jezus. Dus nu wisten ze wat er met de middelaar gebeurd was. Ze wisten dat hij uit de dood was opgestaan. Ze moeten hem nu niet meer met specerijen gaan zalven. Hij leeft. Maar nu wisten ze nog niet waar hij was, als we het zo eens mogen zeggen. Ze hadden hem zelf nog niet ontmoet. De weg was hen gewezen. Het was hen in het woord geopenbaard dat Jezus was opgestaan. Maar hemzelf hadden ze nog niet ontmoet. Maar wat zegt de tekst verder? De engelen zeggen, komt, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij wijst het hun aan waar hij gelegen heeft en waar hij uit de dood is opgestaan. Hier krijgen ze vernieuwd onderwijs uit een leeg graf in de opstanding van Christus. En was het nu de vrouwen alles volkomen opgelost? Geliefden, een ware zoeker van Christus is wel verblijd met de boodschap van Christus en met het onderwijs uit Gods woord, maar een ware zoeker van Christus is het om Christus zelf te doen. Het is hem om de middelaar te doen. Och, een mens zoekt de middelaar zo dikwijls bij de doden. Ja, we zoeken op de plaatsen waar hij niet meer is. En u moet God ons brengen waar hij wel is. God moet ons brengen op die plaats waar hij ons wilt hebben. En daar krijgen ze ook onderwijs in. Want de engel zegt, ga haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is en dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zult ge hem zien. Ziet ge dat de Heer precies werkt naar zijn woord en dat hij zijn woord gegeven heeft tot lering en onderwijs. Maar de Heer doet nog meer. Hij is een verrassend God. Want op dezelfde dag heeft de Heer Jezus zichzelf aan de vrouwen nog willen openbaren. Want we lezen, haastig uitgegaan zijnde van het graf met vrezen en grote blijdschap. Kan dat samengaan? Vrees en grote blijdschap? Ja, dat kan, want staat in de tekst. Dat wil zeggen dat ze de boodschap van God door de engel met vrees en blijdschap hebben ontvangen. Vrees vanwege de grote zaak die er gebeurd is. En toch blijdschap bemoedigt, Jezus leeft. O, wat kan God zijn volk bemoedigen? En dan zeggen ze, Heere, nu moet ik toch af en toe geloven dat het werkelijk zal gebeuren. En dat ik er licht over mag ontvangen, dat ik hem nog eens zal mogen leren kennen. Hem, in de kracht van zijn opstanding. Dan is er hoop en blijdschap in de ziel. En later kan er weer zo'n vrezen komen in het hart. Later zeggen ze, ja, maar zou ik mijn eigen toch niet bedrogen hebben? Ik ben toch ook maar een mens. En er zijn er al zoveel die zich bedrogen hebben. Zou ik ook niet mis geweest zijn? Geliefden, het beginsel van de vreze Gods en deze uitgang naar Christus in het hart, dat is goed. Maar het is de zwakheid van het geloof dat het weer zo dikwijls in de vrezen komt. Zo gaat het nog met Gods volk. En dan spreekt de Heer wel door middel van zijn woord. En ontvangen ze wel een blijde boodschap. Maar hun zaak is toch nog niet ten volle opgelost. O, het is de zulken om Jezus zelf te doen. Dat ze zijn openbaring in het hart mogen ervaren. En als dat niet gebeurt, dan vervallen ze telkens weer van bemoediging in vertwijfeling. En van vertwijfeling tot bemoediging. Zolang de persoon niet geopenbaard is van de Vader, zolang is hun zaak niet opgelost. Dan worden ze wel eens verlevendigd En ze worden wel eens versterkt uit de waarheid. Want ze krijgen bemoediging in God. En al wat uit zijn lippen gegaan is, blijft vast en onverbroken. Want God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Nee, ze mogen wel eens geloven dat de Heer een waarmaker van zijn woord is, ook voor hen. Maar dan komen ze soms in zulke bittere omstandigheden. En als ze dan op zichzelf zien en dan op de onmogelijkheid van de zaak, dan zeggen ze, Heere, ik vrees dat ik nog mis geweest ben. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ik heb veel met Gods volk omgegaan en veel met Gods knechten. En ik heb ze meegemaakt in allerlei beproevingen waarin ze terechtgekomen waren. En ik heb het wel gezien in geoefende kinderen Gods, dat ze in omstandigheden kwamen, dat ze vroegen, kun je het nog geloven? Ik niet meer. Zo werd het geloof soms op de proef gesteld. En dan moet je zulke blijdschap in je ziel hebben leren kennen. En dat je dan naderhand weer in zulke beproevingen en vertwijfeling en schudding gebracht wordt. Maar dat is geen vreemde taal voor Gods kinderen. Maar, gelijk de tekst zegt, en zij aanbaden hem. Weet je waar de oorzaak zit? Omdat de middelaar zich nog verborgen houdt, daar zit de oorzaak van de twijfel. Maar als hij zich openbaart in de ziel, evenals bij die vrouwen, dan vallen ze hem te voet. Dan mogen ze hem leren kennen als de opgestane middelaar, die hun zaak zal voltooien. Maar zolang ze hem niet zien, dan verkeren ze nog in afwisselende gemoedsgestalten. Maar als hij zich openbaart, dan vallen ze neder voor hem en aanbaden ze hem aan zijn voeten. En dan krijgen ze ook een opdracht en een boodschap. En dat is onze derde hoofdgedachte. Gastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap liepen ze heen om het de discipelen te boodschappen. Dus gingen ze de opdracht door de engel gegeven uitvoeren. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, Jezus is hun ontmoet. O, die openbaring van de levensvorst aan die vrouwen. En de vrucht, als God de Heilige Geest licht laat vallen op de persoon en het werk van de middelaar, wat is de vrucht? Jezus is hun ontmoet en zeide, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Daar heb je nu die aanbidding der vrouwen. Ze hebben de Heer Jezus aangebeden toen hij zichzelf als de levensvorst aan hun ziel openbaarde. O, die openbaring van Christus brengt de mens tot verwondering en tot aanbidding van hem. Eerst een leven vol van vrees en twijfel. En nu een hart vervuld met aanbidding en bewondering van hem. Wat is aanbidding? Dat is die hoogste trap van God te verheerlijken en te vereren. Met aanbidding de Heer Jezus verheerlijken. Dat is nog weer zo anders dan bidden. Bidden is eigenlijk geestelijk bedelen, vragen, smeken, tot God gebeden opzenden uit een behoeftig hart. Ook door de Heilige Geest gewerkt. Maar aanbidden, dat is dat verruiming der ziel, dat God verheerlijken, dat met de weldaden hun geschonken in God te mogen eindigen. Asaf was er ook niet vreemd van. Toen hij in de heiligdommen inging, aanbad hij de Allerhoogste, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten? Dan zullen er ook wel van die aanbiddingen van de middelaar in het hart geweest zijn. De vrouwen aanbaden hem, en dan kun je niet anders doen dan door het geloof. Dat is geen lippenwerk, dat is genadewerk, dan vloeit het hart over van de lof Gods. Dan wordt het voor die vrouw het grootste wonder, de middelaar, hen geopenbaard. waarvan ze nog te kort tevoren meenden dat er in het graf lag, en nu levend zichzelf vertoont aan hen. O, dat wonder kunnen ze niet op. Als de Heer Jezus zich openbaart als de levensvorst in het hart van zijn volk, dan voert het hun ziel tot verwondering en aanbidding. Paulus zegt, ik heb alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Die openbaring is zo uitnemend, dat alle andere dingen schade en drek worden geacht. En me denkt, als Gods volk sterft en de Heer Jezus zich volmaakt aan de ziel openbaar, in de eeuwige zaligheid in de hemel, dan zullen ze nooit meer anders doen dan eeuwig God verheerlijken en eeuwig God aanbidden. Dan zullen ze uitroepen, gij zijt waardig te ontvangen, de Heer en de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat zal een eeuwige verwondering en aanbidding worden. Maar om nu niet te lang te worden, de vrouwen moesten daar niet blijven zitten. De Heere wil wel eens hebben dat zijn volk wat geniet en dat ze de middelaar mogen aanbidden. Maar de Heere geeft zijn genade niet om ermee in slaap te vallen. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Hier lees ik het, toen de Heere genade gaf tot aanbidding van de levendige en opgestane Christus, dat hij al aanstonds weer de vrouwen een opdracht geeft. Jezus zeide tot hen, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. Zie, de opdracht kregen ze eerst van de engel, namens God en Vader die de engel zond, eerst wanneer Christus zijn zoon uit het graf opstond. En daarna zond God en Vader de engel tot de vrouwen. En nu krijgen ze hier de openbaring van de middelaar zelf. En nu heeft de middelaar zelf hun ook een opdracht. Een boodschap naar zijn discipelen te gaan en van deze levendige Jezus te gaan getuigen. Ze moesten dus getuigen van zijn opstanding tot versterking van het geloof van de discipelen. Was dat dan nodig? Voor de discipelen was dat zeker nodig. Want we lezen Johannes 20, als het avond was op diezelfde eerste dag der week, toen de Heer Jezus was opgestaan, zaten de discipelen met de deur op slot vanwege de vrezen der Joden. Toen hadden ze dat wel horen zeggen, maar deze boodschap had toch niet al de banden verbroken. Geliefden, de geloofszekerheid vloeit alleen maar voort door de openbaring Gods in het hart en in de ziel. En als de Heere komt, dan scheurt hij alle boeien en banden aan flarden. Dat kan nooit anders door een goddelijke daad gebeuren. Maar hier heeft de Heere Jezus dan opdracht aan die vrouwen om naar zijn broederen te gaan. Mijn broederen, noemt de Heere Jezus hen. Och, als Gods volk daar toch eens licht in kreeg, konden ze toch eens meer geloven in welke enige betrekking ze staan tot de middelaar en tot elkanderen. De Heer Jezus heeft eens gezegd tot zijn discipelen, ik noem u niet meer mijn vriend, ik noem u mijn vrienden, omdat gij doet wat ik u gebied. Hier zegt hij nog meer. Hier waren ze gebleken niet trouw te zijn om de Heer Jezus te volgen. Hier waren ze in de zwakheid des geloofs openbaar gekomen. Hier was gebleken dat ze hem niet konden volgen tot in de dood. Hier was gebleken dat ze allen gevlucht waren wanneer het zwaarste lijden aanbrak. Hier was gebleken dat ze in een afgesneden weg terechtgekomen waren. En dat ze den borg en middelaar geen handje konden of mochten helpen. En dat ze om de vrezen der Joden nog bij elkaar zaten. En wat zegt dan de Heer Jezus? Wel, wel, mijn discipelen toch. Moet ik dat nu van u ondergaan? Had ik niet wat anders kunnen verwachten? Heb je uw lieve meester zo verloochend en zo verlaten? Nee. Zeg mijn broederen, dat ik ze voorga naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. En tevens verzweeg hij ook nog wat. Hij verzweeg een verrassing. Hij zou zichzelf diezelfde avond nog aan hen openbaren. Want toen ze met de deuren gesloten waren, toen kwam hij binnen. Is dat mogelijk? Dat doet hij nog. De deur van ons hart is voor de Heere Jezus gesloten, geliefden. Maar als hij binnen wil komen, komt hij binnen. Dan kan hij zo het hart openen. De gesloten deuren kan hij openen, de grendels kan hij in stukken breken. Hij komt binnen en zegt, vrede zij u. Dat zijn geen koude woorden, maar daar komt de vrede Gods in mee. Vrede en vreugde in hun hart. Nu in deze boodschap heet het, zeg mijn broederen. Oh, de Heer Jezus wist precies wat ze nodig hebben. Dat was toen zo en dat is nog zo. Wat hadden ze nodig? Niet alleen een boodschap van de vrouwen. Ze hadden hem zelf nodig. En daarom kun je zo zien, al wat de mensen tegen je zeggen, dat geloof je niet als God het niet gebruikt. Al zou ik mijn leven lang nog eens een leven lang preken. En God werkt het geloof niet door zijn geest in je hart. Dan mag je het historisch geloven en toestemmen, maar het zaligmakend geloof ontbreekt. En dat is ook bij de apostelen zo, mensen met ontvangen genade. Je kunt er tegen zeggen wat je wil, als de Heere er niet in meekomt, dan wordt het door ongeloof verworpen. Maar nu komt de Heer op de avond zelf. Vrees niet, vrede zij u lieden. En dan? De apostelen waren verblijd als ze de Heer zagen. Ja, toen zagen ze hem die hun zielen lief heeft. O, dat wonder was voor hen zo groot. Dat geeft ons te kennen dat die levendige middelaar zichzelf in de ziel openbaren moet en dat het bekommerde volk daar naar uitziet. En al zit je onder duizend preken die met opening worden gesproken, als de geest er niet in meekomt, dan laat het niets achter. O geliefden, je moet het maar niet van de predikant verwachten. Hij kan je werkelijk niets geven. Maar de bediening van Gods geest heeft hij zo nodig en dat hebben we allen zo nodig. En daar kom je toch wel achter in je leven. O, die noodzakelijkheid dat de Heer zijn geest heeft in het hart en zijn geest in de ziel. En dat al die stenen nog eens afgewenteld mogen worden van het hart. En dat de kracht van de geest in ons leven geopenbaard mag worden. Kom, laten we daar samen maar eens van zingen. Van Psalm 105, het eerste en het tweede vers. En ieder moet tot deze tijden de hoogheid des Heeren beleiden. En prijzen zijn namen goed. Elk verkondigen met haar spoed. Alle volkeren nu voortaan. De werken die hij heeft gedaan. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 105.
Thank you.
Geliefden, we hebben nu gehoord hoe Christus als de overwinnaar gekomen is, de overwinnaar van de dood en van het zegel van de wachters en van al wat hem zocht tegen te houden uit de dood op te staan. En ik denk, al zijn we nu nog zo dwaas en zo vol ongeloof, als God in onze ziel gaat werken, niets kan hem tegenhouden. Och, van nature dan vecht de mens tegen God. Hij wil niet bekeerd worden zo God het wil en werkt. En als God hem te sterk wordt, dan vecht hij nog tegen God. Dan vecht hij nog totdat hij het verliest. Hij moet het voor de Heere eerlijk verliezen en verspelen. En als dat gebeurd is in ons leven, dan leidt God hem in wegen en in paden die hij niet begeert en die hij niet wil. En weet u wat er dan openbaar komt? Dan komt er openbaar dat de mens een vijand is van God en een vechter tegen God. Ja, dat is niet zo mooi wat er dan voor de dag komt. En toch is het nodig dat de mens daar wat van leert. Als je vroeger Gods volk ontmoette, en als je dan vroeg, en, hoe gaat het? Dan waren er bij die zeiden, oh, meestal is het maar vechten. Ja, ik kan het wel begrijpen. Ik kan het vatten. Ze bedoelden, ik ben het met God niet eens. In de weg van zijn rechtvaardigheid en zijn gestrengheid ben ik het niet eens. En in de weg van zijn voorzienigheid ben ik het ook niet eens. Nee, zeiden ze. Ik ben het met God niet eens en daarom zit ik inwendig te vechten. O geliefden, de mens moet ingewonnen worden voor God en overwonnen worden door God. En dan is het met God eens. Dan valt hij voor God en buigt voor God. De vrouwen zijn het met God eens geworden. En zijn het met de weg die God met hen hield ook eens geworden. En zo zijn ze gekomen tot de aanbidding van de levendige Christus. Dat is de vrucht. En dan krijgen ze een boodschap van die Christus om die door te geven aan de kerk des Heren. En zo houdt het nog onder Gods volk. Als ze in de vruchtelijke leven der genade mogen delen, dan moeten ze er een paar uur voor lopen. Dan gaan ze het nog meedelen. Als ze mededelen wat er gebeurd is in hun leven, hoe dat de stenen afgewenteld zijn geworden, hoe dat het aan alle kanten vastliep in hun leven, maar dat de middelaar zich geopenbaard heeft, een levendige Jezus. O, mijn geliefden, jong en oud, wat zou mijn ziel toch verblijd zijn, als u met die geest van God begiftigd mocht worden. En er is niets kostelijkers dan de openbaring van die levendige Jezus. Dan word je springlevend in je ziel. Een mens zit soms zo te slapen in de kerk. En ik kan het wel van jullie begrijpen ook hoor. Ik kan niet zeggen dat het goed is. Natuurlijk niet, het is tegen Gods woord. Maar ik kan het wel begrijpen. Och, een mens ligt midden in de dood. Hij is dood voor de waarheid. Hij is dood voor God. Jullie hebben bij Jans Christenreis toch wel eens gelezen. Daar lagen mensen op de weg waar Christen reizen moest. Daar lagen ze te slapen op de betoverde grond. Christen schudde hen aan hun arm en riep, mensen, word wakker, anders val je slapend in de hel. Ze werden niet wakker. En wanneer ze enigszins ontwaakten, weet je wat ze dan nog zeiden? Laat ons doen. Laat ons rustig slapen. Bemoei je met jezelf. Zie, dat is nu de gestalte van de mens. Zijn gestalte voor God en voor zijn volk. Hij weet het wel, maar hij is het onbewust van zijn ongeluk. Onbewust van zijn droevige staat voor God. Och, als het op deze feestdag nog eens anders mocht worden in uw hart. Dat ge zulke betrekking mag krijgen op die levendige Jezus. En dat er onder Gods volk nog eens mochten zijn die gingen getuigen van deze levendige Jezus. Ik geloof dat het er nog anders zou uitzien in Gods kerk. Dan zou de vrucht van het geestelijke leven geopenbaard worden. Och, er wordt nu zoveel over het leven gefilosofeerd. Maar we hebben nodig de praktijk van het geestelijke leven. Vroeger op het platteland, dan had je allemaal een stukje land bij je huis. En als je mensen zag zaaien en poten, dan begon je ook te zaaien en te poten. En wat ging je dan doen? Och, als kind, dan was je gauw bezig om te kijken of het nog niet opkwam. Maar dan maak je de boel kapot. Maar wat dat kind doet, dat doet Gods volk ook. Dan gaan ze eens uitkijken, zou het nog niet opkomen wat God zaait? Zou er nog niets te merken zijn van het zaad, van het woord van God? Zou God zich met die of die al gaan bemoeien? Zou het zaligmakend werk zijn in het hart van deze of genen? Ja, maar de mens maakt zoveel kapot. Hij moet wachten op de rijpheid. Hij moet wachten op de Heer. En dan kan het wel gebeuren dat de mens radeloos over de wereld gaat. En dat hij niet meer weet hoe het moet. En dat hij ook niet weet waar hij het zoeken moet. En dat hij tot een leeg graf komt. En dat de boodschap des Heeren luidt, hij is hier niet, hij is opgestaan. En dat hij net als discipelen nog met de deur op slot zit vanwege het ongeloof. O, hoe noodzakelijk is dat de Heer Jezus zelf zich openbaart. Dat hij als het eeuwige leven zich in de ziel bij vernieuwing weer komt openbaren. Dat zou wel een ander paasfeest geven. Och mensen, ik hoop dat je er nog achter gebracht mag worden. God kan het nog geven en hij wil het nog werken. Ja, zegt dat volk van God, ik geloof wel dat God het hart kan openen. En ik weet wel dat hij dat ook nog wel wil doen. Maar het gaat erover, wil hij het ook bij mij doen? Zou hij mijn hart willen openen? Zou hij zich in mijn ziel willen openbaren? Iemand die het zo verzondigd heeft. En dan na hetgeen wat de Heere gedaan heeft in mijn leven, heb ik het weer opnieuw zo verzondigd. Dat is bewust verzondigd. En mijn voornemens, al mijn goede voornemens, allemaal verzondigd. Zou de Heere nog naar mij ooit willen omkijken? En dan hebben ze het soms nauwelijks gezegd. Of dan gebeurde dat er verandering in het hart komt. Of dat de Heere de blijde boodschap geeft. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Of dat de Heere Jezus zichzelf openbaart. En dan grijpen ze zijn voeten en ze aanbaden hem. Dat is het grote wonder. En nu wens ik dat vanmorgen van jullie allemaal toe. Ik wens het jullie allemaal dat het zo'n Pasen voor je ziel mag worden. En dat de stenen van het hart mogen afgewend worden. En allerlei bezwaren waar je mee zit, dat God die zelf weg zal nemen. En dat het zijn tijd mag worden op deze Pasen. Ik weet zeker dat Gods volk wel zeggen zal, o, als ik dat nog eens mag geloven, wat zou toch verblijd zijn. Nu de Heere mocht dat dan zelf willen werken. En hij mocht het toen doorbreken in het hart. En hij mocht zijn eigen werk bekronen. Dat de Heere dat werk in onze harten dan mogen beginnen. En waar het begonnen is, dat hij het mogen voortzetten. En dan zal hij het ook bevestigen en voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Eindigen met dankzijn. O Heere, zou u die laatste wens in vervulling doen gaan, ook in ons midden. Onder kinderen, onder jeugd en jonge mensen. Onder ouders en ouderen. Niemand uitgesloten, allen hebben we hetzelfde nodig. Kom, dierbare geest uit de hoogte, doorwaai de hof van uw kerk nog eens, dat zijn specerijen uitvloeien, en dat er ook nog nieuwe planten geplant mogen worden. Alle plant van de hemel zijn vader geplant, zal blijven tot in eeuwigheid. Wil daartoe de waarheid zegenen, ook in het verder van deze dag vanmiddag. Helpen in het voorgaan, de geest schenken in het luisteren, uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 16 en daarvan het zesde vers. In de weg zult gij doen gaan uw knecht, die hem brengt in het leven, vrij uit benauwen, want daar is geen volkomen vreugd oprecht, dan in uw aanschijns heerlijk aanschouwen. In uw hand is en blijft ook gestadig de volheid aller blijdschap, Heer genadig. Het zesde van Psalm 16. Gemaakt dat morgenochtend, zo de Heere wil en we leven, de dienst begint om 9:30. De preek is van dominee van de Woestijnen. Eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.